Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die leeft tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, laten wij met elkaar zingen uit Psalm 90 en daarvan het eerste vers. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren. En wat er verder volgt, het eerste vers uit Psalm 90. Stellen we ons nu eerst voor de spiegel van Gods heilige wet en zingen daarna uit Psalm 25 het tweede vers. Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Dus na het lezen van Gods heilige wet zingen wij het tweede vers uit Psalm 25. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En Jezus zeide tot hem: Gij zult lief hebben den Heere uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelve. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Wij slaan Gods woord open vanmorgen in het eerste Bijbelboek, het eerste hoofdstuk. En we lezen daar vanaf het eerste vers tot het 19e. Dus de schriftlezing voor vanmorgen is Genesis 1 vanaf vers 1 tot 19. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig. En duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht dat het goed was. En God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag. En God zeide: daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat maakte scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte het uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn, en het was alzo. En God noemde het uitspansel hemel, toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden, en het was alzo. En God noemde droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten grasgeutjes kruidzaad zaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was alzo. En de aarde bracht voort grasgeutjes, kruidzaad zaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat ze zijn tot teken en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En dat ze zijn tot lichten in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En het was alzo. God dan maakte die twee grote lichten, het grote licht tot heerschappij des daags en het kleine licht tot heerschappij des nachts, ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde en om te heersen in de dag en in de nacht en om scheiding te maken tussen het licht en tussen de duisternis. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de vierde dag. Tot zover de schriftlezing. Laten wij ons nu verootmoedigen voor het aangezicht van de Heere en hem vragen om zijn onmisbare zegen. Heere, u bent de schepper van hemel en van aarde. En u hoeft maar te spreken en het is er. U roept de dingen alsof ze waren. En Heere, zo brengt u ons ook vanmorgen hier samen. U hebt gesproken en we zijn er. En dan zullen we het maar eerlijk zeggen, Heere, wij denken nog dat wij daar iets aan gedaan hebben. En dat wij ons hebben voorgenomen om naar uw huis te gaan, ons in gereedheid hebben gebracht en hier naartoe zijn gegaan en hier onze plaats hebben ingenomen. Maar Heere, u hebt gesproken. U hebt het in uw voorzienigheid zo bepaald dat wij hier zouden zijn vanmorgen. En dat moet ons diep, diep verootmoedigen voor uw aangezicht. Heere, wat bent u groot en wat zijn wij dan klein, onnoemelijk klein. En dat maakt het wonder des te groter dat u nog naar ons omziet en dat u zich nog met ons bemoeit. Dat maakt het wonder des te groter dat u hier ons brengt en dat u nog tot ons van vrede wilt spreken. Daar wij toch u de oorlog hebben verklaard, wij van u zijn afgeweken. En Heere, als we zo ons de afgelopen week weer in herinnering halen, wat zijn er veel dingen fout gegaan. Dat we beslissingen genomen hebben waarin we u niet gekend hebben. Dat we niet in afhankelijkheid van u hebben geleefd. En dat er zoveel dingen zijn, Heere, waarin we u niet betrokken hebben. En we belijden het, Heere, en vergeef ons onze dwaasheid. En leer ons dat we het moeten hebben van u. Dat we het moeten hebben van de inwoning van uw Heilige Geest. Opdat we ook vol zouden zijn van die Geest. En opdat die ons leven zou leiden, o Heere, werk dan nog. Ook vanmorgen door de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest, als u ons uw woord laat verkondigen. En opdat we dat woord niet naast ons neer zouden leggen, want waar uw woord is, daar is toch ook uw Geest, Heere. Die Geest is toch alomtegenwoordig en die woont onder mensen. En daarom, Heere, kunnen wij die Geest bedroeven en kunnen wij die Geest weerstaan. O, bewaar ons daarvoor en werk nog krachtig door uw Heilige Geest, opdat we uw woord zouden verstaan. En dan weet u precies wat nodig is, of wij vermaning nodig hebben, onderwijs nodig hebben, vertroosting nodig hebben. Want Heere, we zullen het maar eerlijk zeggen, dat kunnen wij zelfs niet beoordelen. Wij weten niet wat goed is voor ons. En dat denken we wel. Maar Heere, als u ons gaat leren, dan zijn we verwonderd. Dan zijn we verbaasd. En als u door de werking en de kracht van uw Heilige Geest ons gaat verlichten, dan zijn we verwonderd en dan zijn we verbaasd. En daarom, Heere, wat hebben wij het nodig? Uw hulp, uw leiding, uw nabijheid, uw goedheid. En zo dragen we de gemeente aan u op, Heere. En u weet het, wat er leeft in het hart van die ene jongen of dat meisje, die eigenlijk vanmorgen niet zoveel zin hadden. Of van die man of vrouw, die misschien ten diepste al afscheid genomen heeft van u. Of misschien het niet meer verwacht dat er nog wonderen kunnen gebeuren. Heere, u weet precies wat er in ons hart leeft. Misschien wel een groot verlangen. Een begeerte van morgen om naar uw huis te gaan. En daarom, waarom zouden we wat achterhouden van morgen, Heere? Maar dat zo ook een ieder zijn hart mag openleggen voor u. Heere, werk nog in het midden van de gemeente. En zo bidden we voor allen die het moeilijk hebben. Die een strijd te strijden hebben. Misschien waar niemand iets van weet. Misschien een verslaving. O Heere, een strijd die in eigen kracht niet te voeren is. En daarom, tot wie zullen we anders heen gaan? Heere, bij u is toch kracht, bij u is toch wijsheid, bij u is sterkte, bij u is liefde. Ja, bij u is alles. In uw Zoon, de Heere Jezus Christus, is alles te vinden. En zo roepen wij tot u, Heere, werk nog onder zieken, onder rouwdragenden. En dat dragen we ook in het bijzonder aan u op, mevrouw Ada Pols, die een medische behandeling aan haar voet moest ondergaan. Maar ook weer terug mocht keren uit het ziekenhuis en weer mocht thuiskomen bij haar man. Heere, er zijn zorgen en we bidden om uw hulp. We zeggen u namelijk moedig dank. Dat zo de operatie mocht slagen en dat ze weer mocht thuiskomen. Maar Heer, ook als verder herstel nodig is, o gedenk haar nog naar de grootheid van uw genade. Ook samen met haar man, Heer, en geef wat nodig is om te ervaren dat u van hen weet en dat u hen kent. En dat het zo ook ervaren mag worden, dat u een God van nabij bent. Waar we met al onze zorgen, het zij lichamelijk, of het zij psychisch of geestelijk, met al onze vragen, met al onze nood, met al onze schuld, de toevlucht mogen nemen tot u. Heere, zo bidden wij om uw nabijheid. En ook, in bijzonder ook, als er vanmiddag nog een dienst gehouden wordt in Brug 010... dat daar ook het woord zijn kracht zal doen. Heere, en dan maken wij ons misschien zorgen over wie daar gaat komen. Maar het ligt toch alles in uw hand. En u spreekt en het is er. En daarom, Heere, dat zo ook op die plaats uw woord kracht zal doen. Tot bekering van zondaren, tot redding van zondaren. Opdat uw koninkrijk zal worden uitgebreid. Daar ligt toch uw eer, Heere. En daar ligt toch uw heerlijkheid. En breng dan nog toe tot de gemeente die zalig zal worden. Het zal een schare zijn die niemand tellen kan uit alle volken, natieën, talen. Ja, Heere, dan kunnen wij het niet begrijpen. Dan kunnen wij het niet overzien. En als wij dan zien, Heere, op het werk wat er gebeurt. Als we zien op het werk wat er gedaan wordt vanuit de kerk. Wat er in de kerk gebeurt. Dan zijn er zoveel omstandigheden die ons de moed ontnemen. Maar Heere, er is geen enkele reden toe. Want u staat in voor uw eigen werk. En u gaat door. Ook in uw kerkvergaderend werk. Want dan is het Christus Jezus die zich een gemeente vergadert uit het ganse menselijke geslacht. Een gemeente tot het eeuwige leven. Heere, werk zo nog door uw hand. En daar schakelt die mensen bij in, Heere. En dat zo ook ervaren mag worden, dat het niet ons werk is, maar dat het uw werk is. En dat we zo allen, op welke plaats u ons dan ook gesteld hebt, mogen zijn uitdelers van die menigerlei genade en gave Gods. Heere, werk nog. Gedenk ons zo naar de grootheid van uw genade. En hoor ons zo, om Christus wil alleen. Amen. U krijgt gelegenheid uw liefdegave af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen uw gave en u. En wij gaan zingen uit Psalm 104, het 15e en het 17e vers. Verbergt, o God, uw glansrijk aangezicht. Dat is het 15e en het 17e. Ik zal, zolang ik het levenslicht geniet, Gods mogendheid verheffen in mijn lied. Wij noemden u het 15e en het 17e vers uit Psalm 104. Gemeente, u vindt de tekst voor vanmorgen in het gedeelte dat u is voorgelezen in Genesis 1 en daarvan het tweede vers. Vers 2 uit Genesis 1 is de tekst voor vanmorgen en daar luidt Gods onfeilbaar woord als volgt. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. Tot zover de tekst. En in deze tekst wordt ons de persoon van de Heilige Geest aangewezen in de schepping. De persoon van de Heilige Geest aangewezen in de schepping. Een drietal gedachten. Hij is in de eerste plaats eeuwig. Ten tweede, hij is licht. En ten derde, hij is leven. De persoon van de Heilige Geest aangewezen in de schepping. Hij is in de eerste plaats eeuwig, hij is licht en ten derde hij is leven. Gemeente, mag een christen roken? Mag een christen drinken? U weet dat alcohol een geweldige aanslag doet op onze lever. Mag een christen dan zo zijn lichaam gebruiken? Mag u roofbouw plegen op uw lichaam door keihard te werken, 80 uur in de week te maken, nergens geen tijd voor te hebben en dat alles te vergoeilijken met dat u verantwoordelijk bent voor uw werk? Geweldige vragen die vaak beslecht worden met: onze lichamen zijn tempels van de Heilige Geest. En omdat onze lichamen tempels zijn van de Heilige Geest, moeten we daar uiterst voorzichtig mee zijn. Maar de grote vraag voor u en voor jullie, jongens en meisjes, en voor mij is: is uw lichaam werkelijk een tempel van de Heilige Geest? Ja, zegt u, dat is toch zo? Dat schrijft de apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe, dat uw lichamen tempelen zijn van de Heilige Geest. Ja, hij schrijft dat aan de gemeente. En hij gaat er daarbij van uit dat het levende lidmaten zijn van de gemeente, levende lidmaten zijn van Christus. En daarom gaat hij ervan uit dat hun lichamen, tempels zijn van de Heilige Geest. Maar ons lichaam is pas een tempel van de Heilige Geest als de Heilige Geest daar intrek in heeft genomen. En dat hij daar is gaan wonen. En als hij daar gaan wonen is, dan is de vraag: en wat betekent dat dan? En bent u dan ook vol van de Heilige Geest? Want jongens en meisjes, als je dan denkt aan bijvoorbeeld Paleis Soestdijk, zo'n groot paleis, en daar woonde koningin Juliana. Maar wat denk je, zou dat paleis nou vol geweest zijn van koningin Juliana? Ze woonde er wel. Ze had een werkkamer ongetwijfeld en een slaapkamer en een woonkamer en een keuken en een ontvangstkamer. Maar dan nog. Of dat je met je gezin, bestaande uit 10 personen, in een rijtjeswoning woont. Nou, dan kan je zeggen, dat is vol. Dat gezin woont daar en iedere vierkante centimeter wordt benut. Bent u zo vol van de Heilige Geest? En misschien is er wel iemand vanmorgen die zegt: ja, maar hoe weet je dat dan? Of je vol bent van de Heilige Geest? Nou, dan kan dat toch niet anders, of dat is zichtbaar. Dat zie je dan aan de gaven van de Heilige Geest. En zo wordt er veel gesproken in onze dagen over de gaven van de Heilige Geest? De gave, dat wil zeggen de gift van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest geeft en wat Hij werkt. Maar hoe kunnen wij beoordelen of dat werkelijk gaven zijn van de Heilige Geest, als wij de persoon van de Heilige Geest niet kennen? Maar is die persoon dan te kennen? Als de Heer Jezus zegt, wie mij kent, die heeft het leven. En als Hij tegen Thomas zegt, die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Dat betekent dus dat wij de Zoon kunnen kennen en dat wij de Vader kunnen kennen. Het is dan ook goed om onderscheid te maken tussen het werk van de persoon, het werk van de Vader en de persoon van de Vader en van de Zoon. Maar als wij het over de Zoon hebben, dan kunnen wij ons daar een voorstelling bij maken dat Hij een persoon is. Een persoon met kenmerken, met eigenschappen. En zo geldt dat ook voor de Vader. Als je aan een Vader denkt, dan heb je daar onmiddellijk een beeld bij. Maar waar moet u nou aan denken als het gaat om de Heilige Geest? En is die persoon van die Heilige Geest dan wel te kennen? Hoe kunnen wij een persoon kennen? Wij kunnen een persoon kennen omdat een persoon kenmerken heeft, eigenschappen. Zo gaat het toch ook op school, jongens en meisjes. Ken je juffrouw Heikamp? Juffrouw Heikamp? Ja, die juffrouw die zo mooi kan vertellen. Oh, die! Nou weet ik gelijk over wie je het hebt. Of ken je meester Huppelepup? Die meester die zo aardig is en die zulke leuke grapjes maakt. Oh ja! Dat is een kenmerk van hem. En daarom ken ik hem. En zo is ook de Heilige Geest te kennen door eigenschappen, kenmerken. En zo wordt die Heilige Geest ons aangewezen vanmorgen in de schepping. De schepping waarin wij in het bijzonder God kunnen kennen. Dat werk van de schepping. Dat machtige werk waarin Hij gesproken heeft en het was er. En Hij gebood en het stond er. En door het geloof, zegt de Hebreeënbrief, Hebreeën 11 vers 3, door het geloof verstaan wij dat God door zijn woord de wereld heeft toebereid. Dat machtswoord waarbij Hem spreken, dat is doen. Zijn woorden zijn daden. Zo kunnen wij Hem kennen in dat grote werk van de schepping. En in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. Maar misschien zegt u wel, ja maar wacht eens even. Dat werk van de schepping, dat is toch in het bijzonder een werk dat toegerekend wordt aan de Vader. Denkt u maar aan de Heidelbergse catechismus. In zondag 7 wordt er gevraagd, wat is een waar geloof? En dan wordt er in zondag 8 gevraagd, en wat is dan nodig om te geloven? En dan worden de 12 artikelen genoemd. En dan wordt er ook gevraagd, en hoe worden deze artikelen gedeeld? Nou, in 3 delen. Het eerste gedeelte gaat over God, de Vader en onze schepping. Het tweede gedeelte over God, de Zoon en onze verlossing. En het derde gedeelte over God, de Heilige Geest en onze heiligmaking. Dus daar blijkt toch uit dat de schepping het werk van de Vader is. Maar wij hebben een drie-enige God. En daar waar de Vader is, daar is ook de Zoon. En waar de Zoon is, is ook de Heilige Geest. En het is een drie-enige God, want het zijn ook drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar ook de Zoon heeft zijn aandeel gehad in de schepping. Ik neem u daarvoor mee naar Johannes 1... waar de apostel Johannes schrijft In de beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Waarop hij laat volgen, alle dingen zijn door hetzelfde, door dat woord, gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Niet alleen de Vader, maar ook de Zoon was in de schepping aanwezig. En wij zien hier in Genesis 1 vers 2 dat er ook de Heilige Geest is. De Geest Gods zweefde over de wateren. Nou wordt er hier een woord gebruikt in de grondtaal, het woord ruach, wat ook vertaald zou kunnen worden met wind of met adem. Maar wind is uitgesloten, want die was nog niet geschapen, er was nog niets. Dus het gaat hier over de geest van God. Over, zoals wij dat noemen, de Heilige Geest. En waarom wij hem Heilige Geest noemen, dat hopen we vanmiddag te zien. De geest Gods zweefde over de wateren. En dat betekent, als wij hier in het begin, voordat er iets geschapen is, is die Heilige Geest er al. Voordat het werk van de schepping aanvangt, is die Geest daar en zweeft hij over de wateren. Dat betekent dat hij met de Vader en met de Zoon van eeuwigheid is. Hij is één met de Vader en met de Zoon, en zoals de geloofsvorm van Nicea beleidt, dat hij uitgaat van de Vader en van de Zoon, en dat hij met de Vader en de Zoon verheerlijkt en aangebeden moet worden. Uitgaande van de Vader en van de Zoon, zien wij hier de Geest Gods zwevend op de afgrond. Op de aarde die woest en leeg is. En wat betekent dat dan, gemeente? Dat hij daar zo zweeft. En voor dat zweven wordt een woord gebruikt, wat u ook tegenkomt in Deuteronomium 32, vers 11. Het bekende hoofdstuk waar het gebed van Mozes staat opgetekend. En Mozes gebruikt daar een beeld. Het beeld van een arend. Gelijk een arend zijn nest opwekt, over zijn jongen zweeft. Daar hebt u dat zweven. Zijn vleugelen uitbreidt en ze neemt en ze draagt op zijn vlerken. Gelijk een arend zijn jongen opwekt. Als zijn jongen oud genoeg zijn, groot genoeg zijn, dan gaat hij ze opwekken, dan werkt hij ze als het ware uit zijn nest, uit hun nest, opdat ze zo naar de volwassenheid zouden toegroeien, dat ze zelfstandig zouden worden, dat ze zelf zouden zorgen voor voedsel en onderhoud. Maar als hij zo de jongen eruit werkt, dan blijft hij daar over zweven. Het is zijn trouwe zorg. Het is zijn liefde waarmee hij zijn jongen in de gaten houdt en zorgt dat als er één het niet redt, dat hij er onmiddellijk bij is en hen draagt op zijn vlerken. Hij zorgt ervoor dat het leven in stand blijft, want hij is het leven. En als die geest Gods daar zo zweeft, dan staat er heel kennelijk, en de aarde nu was woest en leeg. Er was niets, alleen die geest Gods die daar zweeft. Duisternis was op de afgrond. Gemeente, kunt u zich dat indenken? Dat de aarde woest en leeg was. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Dat is nauwelijks een verbeelding bij te maken. Want overal waar wij ons begeven, daar is iets. Daar ziet u iets. Nou, misschien als u ergens midden op zee vaart, geen land meer ziet. Ja, dan zie je nog water. En dan zie je nog lucht. Maar woest en leeg. Hoe moeten wij ons dat voorstellen? Of misschien als u op uzelf ziet. Wat bedoelt u? Nou, als het gaat om het beeld wat ons hier gegeven wordt van die geest Gods. Die zweefde over de aarde. Dat is ook een prachtig beeld van de herschepping. Daar waar die geest Gods gaat zweven in uw leven. Dan gaat u het zien dat uw bestaan woest en leeg is. En dat er duisternis is op dezelfde. En daarom, gemeente, is deze persoon, de persoon van de Heilige Geest, zo nodig in uw leven? Is het zo nodig dat deze persoon intrek neemt in uw bestaan? En dat deze persoon woont, opdat u vol zoudt zijn van deze persoon? Om deze persoon nou te kennen. Naast de Vader en de Zoon. Dat is het leven. Om hem dan persoonlijk te kennen. Niet in vage termen. Dat kent u ook wel. Hey, ken jij Jan? Jan? Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Maar dat is natuurlijk geen kennen. Dan kennen wij hooguit zijn naam. Maar het gaat erom om zijn persoon. Wie hij is. Wie hij werkelijk is. Hij is niet geschapen, maar van eeuwigheid met de Vader en met de Zoon. Hij is eeuwig in de eerste plaats. In de tweede plaats, hij is licht. Genesis 1 begint met God in de beginnen, schiep God de hemel en de aarde. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En dat is best wel een moeilijke zin. Want wat is er toen gebeurd? Of moet ik misschien deze zin zien als een soort samenvatting? Om zo het verhaal, het scheppingsverhaal in te luiden. God schiep de hemel en de aarde. Of heeft hij toen, zeg maar, de ruwe massa geschapen? Dat kan toch ook niet, want als God iets doet, is het volmaakt. En is het volkomen. En hij heeft toch de hemel en de aarde uit het niet geschapen. Wat betekent het? In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En om dat goed te verstaan, gemeente, dan moeten wij, en het is ontzaggelijk moeilijk, want wij zijn mensen van de tijd en wij zijn mensen van de dag. Het is ons onmogelijk om een voorstelling te maken van wat de eeuwigheid was en wat de eeuwigheid is. Het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen, schrijft de apostel Paulus. Ik kan het me niet voorstellen, want ik ben van de dag. Ik ben iemand van de tijd. En dat betekent, wij denken en wij doen alles in tijd. Eerst dit en dan dat. Ik kan een hele hoop gedachten hebben en die kunnen allemaal door elkaar heen krioelen. Maar als ik ze op wil schrijven, dan moet ik ze één voor één opschrijven. Dat is absoluut vreemd. Als het gaat over de eeuwigheid. In de eeuwigheid is geen tijd. als Christus zal wederkomen op de wolken des hemels, zoals treffend verwoord in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan zullen op dat moment de tijd stilstaan. Dan zullen alle klokken stilstaan. Dan gaat de tijd over in de eeuwigheid. Dat is één, als het gaat over de eeuwigheid. Daar is geen tijd. Daar zijn geen secondes. Maar er is nog iets wat de eeuwigheid kenmerkt. In de eeuwigheid is ook geen ruimte. Wij zijn gewend aan ruimte. Wij zijn driedimensionaal, hoogte, breedte, lengte. Het wordt voor ons al heel lastig om vierdimensionaal te denken. Maar laat staan dat we dimensieloos zouden moeten denken. Wij zitten hier in een ruimte, het is alles beperkt en wij zijn beperkt door de ruimte. Maar dat is in de eeuwigheid niet zo. Als God nou de hemel en de aarde schiep, en daarom dat in te beginnen, dan gaat als het ware de tijd beginnen en de ruimte beginnen. Is er dan al wat? Nee, dan is er nog niks. En ik weet ook niet goed hoe ik het uit moet leggen en hoe ik het u moet voorstellen, maar we zouden zeggen, met eerbied gesproken, de Heer heeft vast een paar piketpaaltjes geslagen. Daar waar een groot bouwwerk geplaatst wordt, moet het uitgezet worden. Nou, daar worden die paaltjes geslagen. En dat is de hemel en de aarde die God schiep. Maar de aarde nu was woest en leeg. Er is nog niks. En duisternis op de afgrond. Wij zouden zeggen een ongestalte. Vormloos. Geen enkele structuur te herkennen. Geen enkele vorm te herkennen. Geen eigenschappen. Die aarde was woest en leeg. En duisternis op dezelfde. Donker. Nog één stapje terug. Wie heeft het nou gedaan? God schiep de hemel en de aarde. Was het nou de Vader? Was het nou de Zoon? Of was het nou de Heilige Geest? Gemeente, misschien moet u het zo zien, dat het de Vader is die de schepping wilde. Dat heeft ook alles te maken met zijn verkiezende liefde, waardoor hij met ons een eeuwig verbond der genade sloot en ons met alle goed verzorgen wil en alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. Het is de Vader die de schepping wilde. Het is de Zoon. Door hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Het is de verlossende liefde van de Zoon die de aarde geschapen heeft. Hij heeft het gedaan. En wij zouden zeggen, die Heilige Geest, die heeft het alles versierd. Die heeft het alles beademd, zoals wij dat ook met elkaar gezongen hebben uit Psalm 104. Neemt hij de adem weg, dan zijn we dood. Maar als die geest, ziet u hem zweven? Daar waar alles woest en leeg is en duisternis, daar gaat die geest het beademen. Denkt u maar ook aan Ezechiël 37. De profetie van het dal van de doden, doodsbeenderen. Waar Ezechiël ziet hoe die doodsbeenderen bij elkaar vergaderd worden. Tot skeletten worden. waar zenuwen, waar vlees, waar vel overheen komt, maar ze blijven dood totdat die geest daar gaat werken. De geest Gods zweefde op de wateren en dan is het en God zei daar zij licht. Daar waar die geest zweeft. En het werd licht. Daar waar die geest zweeft. Over de wateren. Daar zij licht. En ik heb u net al gezegd. Wat een beeld wordt ons daar geschetst. Van ook het werk van de herschepping. Als die Heilige Geest intrek neemt in onze harten. En als die Heilige Geest ons bestaan gaat verlichten. En als wij zo de dingen gaan zien zoals God ze ziet. Als wij gaan zien dat we van Hem zijn afgeweken. Als we gaan zien dat ons bestaan woest en leeg is. En dat er duisternis is op de afgrond. Eén grote chaos, vormloos, doelloos. In het werk van de herschepping, als de Heilige Geest gaat overtuigen en ontdekken. Dan gaan we zien een ongestalte. Als die geest zo gaat zweven in ons bestaan. Dan gaan we zien dat er iets mist. Niet iets mist. Alles mist. Wat ga ik missen? Dan ga ik zien dat ik God mis. Dat ik me uit zijn gemeenschap heb weggezondigd. En dat het de Heere daarvan de schuld kan geven. Dat die schuld bij mij ligt. Overtreden tegen een goeddoend God. Hij heeft alleen maar goed gedaan in mijn leven. Hij heeft alleen maar gezorgd voor me. En ik hem weggezondigd. Een kloof gekomen tussen God en mijn ziel. Wat u gaat missen, u gaat het doel missen in uw leven. Waarom ben ik nou op deze aarde geschapen? En wat een geweldige vraag. En hoeveel mensen, ook buiten de kerk, lopen niet met deze vraag rond. Wat is nou de zin van het leven? Ik kan werken, werken, werken. En een banksaldo vergaderen, onnoemelijk groot. Dat bijna niet op je afschrift past. Maar als u de laatste adem moet uitblazen, hebt u niets. Wat is het doel van uw leven? Van jouw leven? En als die Heilige Geest gaat werken, ga ik zien dat ik mijn doel mis. Van dat de Heere mij geschapen heeft om Hem eeuwig groot te maken. Hem eeuwig te dienen. Als die Heilige Geest gaat werken, dan ga ik zien dat ik de liefde mis. De liefde tot God. En de liefde tot mijn naaste. Die Heilige Geest, Hij is licht. Een licht dat schijnt in de duisternis en waardoor de dingen openbaar worden. Nou, dat is precies wat de apostel Johannes schrijft in Johannes 1. Hij is tot de zijnen gekomen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En wat is dan de oorzaak dat ze hem niet aangenomen hebben? Omdat ze de duisternis liever gehad hebben dan het licht. Aangrijpend, gemeente. Dat geldt nou ook voor u en voor mij. De duisternis liever. En daarom het liefst een beetje aan de oppervlakte. Niet te diep, niet te ingrijpend, niet te ver in mijn bestaan. niet te onderscheidelijk. Zodat ik overeind kan blijven. Zodat ik mezelf kan blijven. Liever in troebel water vissen. Dan dat ik ontdekt word. Maar wat is het nodig? Ziet u het dan, gemeente? Die Heilige Geest is niet een straallicht. Maar hij is het licht. Ik weet niet of u het opgevallen is, maar daarom heb ik u gelezen tot en met de vierde dag. Maar op de vierde dag zijn de zon en de maan en de sterren geschapen. Het licht des dags en het licht van de nacht. De zon. Waar was het licht? Daar zij licht. Het kan niet anders. Het is de Heilige Geest die de bron en de oorzaak van het licht is, ja, die het licht zelf is. Ziet u het? Hoe nodig deze persoon is en de inwoning van zijn persoon. En ziet u hoe nodig het is om hem te kennen. Te kennen als de eeuwige en hem te kennen als het licht. Het was onze tweede gedachte. We gaan naar onze derde gedachte. Hij is ook leven. In de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En de aarde nu was woest en leeg, vormloos. Geen enkele structuur te herkennen, niets. En daar zweeft die geest. En onthoudt u dat beeld van die adelaar? Hij zweeft daar, houdt alles nauwlettend in de gaten. Er moet wat gaan gebeuren met die aarde die woest en leeg is. En als daar die geest over zweeft, ik moet zeggen, als daar die levendmakende geest over zweeft, dan gaat het gebeuren. Daar zij ligt. En dan wordt de scheiding gemaakt tussen de wateren. En tussen de wateren. En dan worden de planten geschapen. En dan worden de dieren geschapen. En dan wordt de mens geschapen. Dat is het werk. Dat is niet het werk. Dat is de geest. Hij is leven. En daar waar het leven is, daar gaat het gebeuren. Daarom zweeft die geest Gods daarover de wateren. Misschien is er wel iemand vanmorgen die zegt, ja maar, daar zie je maar. Wij zijn dood voor de dood. Wordt vaak gezegd in een sterfhuis. En zeker als er sprake is van een plotselinge dood. Dan wordt het vaak gezegd, wij zijn dood voor de dood. Maar ik denk dat het niet waar is, gemeente. U bent niet dood voor de dood. Maar het is nog veel aangrijpender. U bent dood voor het leven. Voor het eeuwige leven. Dood. Terwijl de Heere zegt, ik wil u het leven geven. Ik wil u alles geven wat tot het leven leidt. Opdat u eeuwig met mij zoudt regeren. En dan moet u eens kijken. En jongens en meisjes, misschien heb je dat wel eens gezien. Dat er iemand opgebaard lag. Opa of oma. Of iemand dichtbij in de familie. En vooral als iemand een goede ruil mocht doen. Een ruim sterfbed gekregen heeft. En getuigd heeft van de hoop die in hem was. En zo ingegaan mocht zijn in de vreugde zijns Heren, dat er geen sprake geweest is van strijd, van die doodstrijd, waardoor het lichaam getekend is en er een glans ligt op het gelaat van zo'n overledene. En als zo iemand opgebaard ligt, je zou zeggen, hij slaapt. Als hij zijn ogen weer open doet, dan is die er weer. zo dichtbij. En terwijl je wel weet met je verstand, ja, kan toch niet, iemand heeft de laatste adem uitgeblazen, misschien wel bij geweest, dat indrukwekkende moment. Maar zo lijkt het. En dan zou je erbij kunnen gaan roepen, je zou schreeuwen kunnen, je zou een stuk vuurwerk kunnen afsteken, of de mooiste dingen voorhouden, of de lekkerste dingen. Maar zo iemand reageert nergens op. Geen enkel teken van leven. Woest en leeg. Aangrijpend, gemeente, of niet? Verkent u het niet? In uw eigen leven. En dan laat de Heer het verkondigen. Zondag aan zondag brengt Hij u onder de verkondiging van zijn woord. Omdat Hij u het leven wil schenken. Het eeuwige leven. En die erfenis heeft Hij beloofd. Dat is de erfenis van het verbond. Kijkt u het maar na in zondag 25 als het gaat om de belofte van het evangelie. Die u toekomt, dat is het eeuwige leven en de vergeving van zonden. Maar beseft u het ook? Dat die erfenis klaar ligt. Beseft u het ook? Dat de Heere nou zijn liefde kwijt wil. Ook vanmorgen zijn liefde kwijt wil. Opdat u hem zoudt kennen. En hem zoudt dienen. En uit hem zoudt leven. Misschien zegt u wel, ben ik dan levend? Heeft de Heere mij dan levend gemaakt? Want dan weet ik het ook. Of Hij die Heilige Geest geschonken hebt, dat Hij in mij woont en in mij werkt. Wat gebeurt er dan, gemeente? Als die Heilige Geest intrek neemt in uw harten, dan gaat u dingen zien die u nog nooit gezien hebt. Dan gaat u dingen beseffen waar u nog nooit bij nagedacht hebt. Ja, maar is dat niet het licht der reden, zoals Psalm 14 daarvan spreekt en Psalm 53? Is dat niet gewoon mijn verstand? Wij zijn toch van jongs af aan groot geworden met het woord. En we zijn op zondagschool geweest en op catechisatie. En we hebben thuis de verhalen gehoord. Zou dat ook niet in mijn verstand kunnen zitten, gemeente? Ja, en nog wat. Wij weten ook uit het woord dat er ook een algemeen werk is van de Heilige Geest. Wat kan het ver gaan? Denkt u maar aan het leven van Judas. En Judas ging ook het ineens zien wat hij verkeerd gedaan had. Terwijl hij zich dat van tevoren niet realiseerde, moest hij het even later bekennen. Ik heb verraden, onschuldig bloed. Kain, wat hij eerst niet gezien had, wat hij zich niet gerealiseerd had, zag hij toen ineens, deze zonde is groter dan dat ze mij vergeven worden. Zo kunnen er indrukken zijn in ons leven. Indrukken van wie God is in zijn majesteit en kracht en wie God is in zijn eeuwigheid en in zijn gericht. Er kunnen indrukken zijn van dood en van eeuwigheid. Er kunnen indrukken zijn van de liefde van God. Indrukken zijn van de liefde van Christus. Misschien wel een versje of een tekst die u een keer geraakt heeft. En waar u ondersteboven van was. Maar waar heeft het u gebracht? En hebben al die overtuigingen en al die ontdekkingen, hebben u die nou gebracht aan de voeten van de Heer Jezus Christus? Want Hij is toch het leven. Daarom heeft Hij zijn leven gegeven. Daarom heeft Hij zijn bloed vergoten. Omdat de ziel van het vlees in het bloed is. En daarom heb ik het u zegt de Heere in Leviticus 17. Daarom heb ik het u op het altaar gegeven. Daarom heb ik mijn bloed laten vergieten. Op dat ruwhouten kruis, daar heeft het gedrupt van dat alles reinigende bloed. En daarom, gemeente, als de Heere dat leven werkt, dan gaan we juist het zien, die woestheid en die leegheid. Dan ga ik juist dat gemis zien. Dan komt er verdriet, dan komt er berouw. Een dagelijkse bekering. Bekering, in het Nieuwe Testament dat woord wil zeggen, wil veel meer zeggen, maar onder andere zeggen, dan ga ik de dingen anders zien. Nou, dat is berouw. Waar je eerst dacht dat goed was, daar zie je later van, nee, is toch niet goed geweest. Waar je eerst dacht van dat het verkeerd was, zeg je later, nee, had ik toch moeten doen, is goed. Een dagelijkse bekering tot God. Als de Heer ons het leven schenkt, dan gaan we zien hoeveel dood er nog in ons is. Die oude mens, dat vlees, dat zich de wet Gods niet onderwerpt. Die begeerte, dat verlangen, wat niet overeenkomstig zijn woord is en zijn wil is. Het is die geest Gods die zweefde op de wateren en die het leven is. En gemeente, als die geest intrek neemt in uw hart, dan is niets meer vanzelfsprekend. We hebben afgelopen week dankdag gehad. Dan is het niet meer vanzelfsprekend dat u nog eten hebt en drinken hebt en een dak boven uw hoofd. Dan is het niet meer vanzelfsprekend dat u hier zit vanmorgen en dat u nog in alle vrijheid mag opgaan onder Gods woord. Dan is het niet meer vanzelfsprekend dat u nog een Bijbel in huis hebt. Dan is het niet meer vanzelfsprekend dat u nog tot hem mag roepen om genade. Dan is het niet meer van, dan is niks meer vanzelfsprekend. Dan wordt alles één groot wonder. En dan denk ik aan die vrouw op haar sterfbed. In enkele maanden, nee, in enkele weken. Haar lichaam afgebroken. Maar ze zei, het is mijn één groot wonder hoe de Heere nou alles leidt. Mijn gedachten, mijn verlangen, waar ik vroeger nou altijd nou zo naar uitgezien heb. Mijn kinderen, mijn kleinkinderen, mijn achterkleinkinderen. Heb ik nu nog maar één begeerte. Om ontbonden te wezen en met Christus te zijn. Houd ik dan niet van mijn kinderen, o zielsveel. Maar mijn gedachten worden geleid. Mijn gevoelens worden geleid. Ja, alles. Hij heeft intrek genomen. Hij is het leven. Door zijn inwoning, gemeente, gaat uw leven. En daarom hem te kennen. Bij mij de dood. Bij mij woestheid. Bij mij leegheid. Maar bij hem is nou alles, bij hem is het leven. En daarom is deze persoon nou zo nodig, zo onmisbaar. Daarom is deze persoon, hij laat zich kennen, opdat u hem zoudt kennen, opdat u ook hem zoudt herkennen. In uw leven. De eeuwige. Hij is het licht. En hij is het leven. Amen. Wij gaan zingen met elkaar. Psalm 8. Vers 2. Uw mogendheid heeft sterkte willen gronden. Uit kinderen, ja uit zuigelingenmonden. En ook het derde sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingeren de ogen. En wat er verder volgt, de tweede en derde vers uit Psalm 8. Laten we eindigen met dankgebed. Heer, er is alle reden om uw grote naam ootmoedig te danken. Want u bent die God die alles werkt. U hebt de hemel en de aarde geschapen. En door uw Heilige Geest beademt, versiert wat gij schiep. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. En o Zoon, maak ons uw beeld gelijk. En opdat wij zo ook mogen ontvangen, o Heilige Geest, uw troost. Omdat het uw Heilige Geest is, die intrek neemt in onze harten, waardoor God in ons woont, onbegrijpelijk. De hoge, de verhevene, de majesteitelijke, de soevereine, de reine, neemt intrek in een zondaars bestaan. En Heere, Dan zeggen wij uw naam dank voor uw heerlijk evangeliewoord. Ga zo met ons als wij deze plaats gaan verlaten. En breng ons veilig thuis. Maar wil ons ook vanmiddag weer samenbrengen met de gemeente. Onder de verkondiging van uw woord. En dat we zo met elkaar ook rustdag mogen vieren. Heere, wat is uw dienst een liefdedienst. En dat het ook zo ervaren wordt. Dan hebben we de inwoning van uw geest zo nodig. Heer, onthoud ons dan niet, maar werk nog krachtig. Door uw heilige geest, dat bidden wij van u. Om Christus wil alleen. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 121, het eerste en ook het vierde vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen. En het vierde, de Heere zal u steeds gadeslaan. Eerst en het vierde vers uit Psalm 121 als slotzang. Ga dan in vrede naar uw woningen. Verheft uw harten tot God en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.